Vanmiddag hoorde ik wat dichters aan. En wat dan opvalt is dat daar zo die fundamentele tragiek overal wat uit u komt. Dichters zijn namelijk erg gevoelige mensen. En dan zie je dus dat ze gevoelig zijn voor die fundamentele tragiek. En natuurlijk, dichters die hebben dan wel weer een eigen houding daartegenover om zelf daarmee om te gaan. Ze proberen daarmee om te gaan, juist door daarover te schrijven. Dan willen ze het eigenlijk wat meer bezweren. Dat doen ze wel op verschillende manieren, maar het fundamentele blijft wel steeds hetzelfde. Heel veel gedichten gaan over het leven en aan de andere kant het sterven. De heroïek van het leven en aan de andere kant de eindigheid van het leven. Die Anna Enquist, die had een aantal mooie gedichten. Ze is ook zelf muzica en ze had dan een bepaalde taal om die gevoeligheden een klein beetje onder woorden te kunnen brengen, maar dan vanuit de muziek.
Zoals gisteren misschien.
Ja. Ja.
Ik heb het nu over vanmiddag.
Nee, ze was hier.
Ja,
gisteren. Anna Enquist.
Vanmiddag hebben we het gehoord.
Was dat al? Oh,
ja.
Okay.
Dus daar praat ik nou over. Dus die had een taal vanuit die muziek om toch die gevoeligheden aan de orde te stellen, onder woorden te brengen. Bijvoorbeeld van een cello en ja, dan is het aanzetten van de strijktoon op de huid enzovoorts. Dat was naar aanleiding van een gedicht van Copland, Rutger Copland. Die zat daar ook aan de ene kant. Ja, die wordt ook oud. En ik denk dat ze gisteravond al lang hebben doorgezet bij Van der Werf. Want die zat daar een beetje te dutten. En toen zei zij van nee, goed, ik naar aanleiding van een gedicht van Rutger Copland. En dat was ook over dan over de cello, de muziek. En zijn vrouw, die zat. Hoi! Heb je gezien, Pia?
Ja.
Zij heeft ook een Enquist heeft een bundeltje geschreven naar aanleiding van de dood van haar dochter.
Ja.
En als je dat leest, dat is zo zwaar.
Ja, nee, daar had ze dan ook een paar gedichten uit voorgedragen.
Ja.
Ja. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk een bepaalde manier om vanuit die gevoeligheid toch de woorden aan te geven. Die tweede dichter, ik heb nog twee aangehoord hoor, Zaken van leven en dood, die begon even anders. Die begon even aan te sluiten weer Valentijnsdag, vandaag. Maar juist ook die gevoeligheid, maar dan zie je dat hij een heel andere instelling er tegenover heeft ontwikkeld. Namelijk een heel, zo nuchter mogelijk. Zeg nou ja, zo zit het nou allemaal en we doen er niks aan. Valentijnsdag had hij zijn vrouw zoveel jaren geleden ontmoet. Nou was het weer, dus ik moest daar gewoon mee beginnen. Maar ja, hoe ging dat ongeveer? Wat ik me zo even van herinner hoor. Nou, de lucht is grijs. De kamperfoelie is uitgebloeid. De schommel die staat te rotten in de tuin. Het gras is vertrapt. En jij ziet er ook niet meer op zijn best. Ja toch, nee, ja zoiets. Nou ja, zo gingen we door. Naar aanleiding van Epicurus. Van, nou ja, wanneer de dood is helemaal geen probleem. Want zolang wij er zijn, is de dood er niet. Wanneer de dood is, dan zijn wij er niet. Dus, nou, dat is heel, ook in een gedichtvorm hoor, dat is dan heel mooi geregeld. Maar ja, dat is één probleem. Wanneer er een derde bij is, die blijft leven. Dus ja, goed, dan krijg je toch weer eventjes die tragiek te zien. Want helemaal uitbannen op zo'n meer, ja, meer mentale, cognitieve manier, dat lukt dan natuurlijk niet. Maar goed, zo ging het dan door bij Anton Korteweg. Het een bundeltje van wat erbij hoort. Even ook van die Anton Korteweg, even ter illustratie. Dat is dus het gedichtje heet ook Amor Fati. Dat is dus liefde voor het lot. En dat is dan een bepaalde instelling van, nou ja, goed, we moeten ermee leven, maar laten we maar niet te veel om klagen en zo. Zo zit het nou eenmaal. Je hebt me gekend toen ik jong was. Met een uitroepteken. Je hebt me gekend toen ik jong was. Maar nu, gepensioneerd, steun ik de zonnebloem. Stem CDA. Bezoek de 50-plusbeurs. Golf, Brits, proef wijn en roep dat ik nog nooit, nee echt nog nooit, het zo druk had als nu. En straks, met een zekere wellust, laat ik me graag inzakken tot de fletse, drabbige pudding die ik ook nog een tijdje mag zijn. Nou, dat lijkt misschien om te lachen, maar dat is het natuurlijk niet. Punt. Ja, dus je ziet wel, het wordt dan wel geprobeerd om te bezweren, maar nou ja, het lijkt misschien wel om te lachen, maar dat is het natuurlijk niet. Ja, dus de tragiek die blijft er. Nee, de Rutger Copland die pakt het wat anders aan en die heeft toch wel verdere gevoeligheid. En daarom is hij toch wel erg goed. Is wel erg goed. Laat ik even een andere. Hier gaat het over het licht in de nacht. Toen het licht in de nacht nog zwart was. Het zwarte licht van de nacht ons onzichtbaar maakte. Wij alleen nog stemmen waren op de bank in de tuin. De zwarte nacht ons omgaf en meenam in de duistere vragen. Waar en wanneer en wie? Toen de nacht nog een geheim was, zwart als de nacht zelf. Hij heeft wel een bepaalde viering voor datgene wat er vooraf gaat. Toen het licht in de nacht nog zwart was. Nou ja, we hebben het hier wel vaker gehad over het donkere licht. Waar eigenlijk niks meer over te zeggen valt. En daar verwijst hij dus wel op een hele goede manier naar. Even nog uit een ander bundeltje van. Zelfportret. Je ziet een man in de tuin. Hij lijkt verzonken in zichzelf. Die man ben ik. Ik weet het. Maar als je lang kijkt naar een foto van jezelf, verval je in gepeins. Wie je bent en wie je bedoelt, als je ik zegt, enzovoort. Ik kijk en kijk in dat gezicht en inderdaad, ben ik dat? Over het ik is veel nagedacht, ook door mij. Maar de meningen lopen nog steeds ver uiteen. Ook die van mij, zoals dat gaat met woorden die niet kunnen worden begrepen. Niemand heeft ooit zichzelf gezien, maar het verlangen blijft naar het onzichtbare ik. Je zoekt in wat je ervan overbleef. Een man in de tuin. Ja, ook goed, hè? Niemand heeft ooit zichzelf gezien. Klopt. Maar het verlangen blijft naar het onzichtbare ik. Het is wel een tastend zoeken, maar bij Rutger Copland merk je dat hij wel verder gaat dan heel veel andere dichters. Dat hij wel een duidelijke feeling heeft, ja?
Ik heb met hem gesproken, hij maakt dus ontkennende gedichten.
Ja.
Dus ik heb hem gevraagd, heeft hij wel eens over dat Fuita gehoord? Had hij niet, dus ik heb het goed uitgelegd. En 1919,
Kijk aan. Ja.
Ik heb ook hier een laatste interview met hem gelezen en toen vertelde hij dat hij had een hersenbloeding of zoiets gehad. En daar heeft hij dus of een hartinfarct, weet ik veel. Hij was daar helemaal bezig van te herstellen. Maar hij zei, als ik dan naar de tuin kijk en ik zie de bomen en ik zie hoe het daar is, dan ben ik heel. En ik ben helemaal niet bang voor de dood. Want het is heel een geruststellende gedachte dat die bomen daar blijven staan zoals ze staan, ook als ik er niet meer ben.
Hmm.
Ja. Dat was voor mij een film, de taal der verlangen. Daar was het, daar ging dat ook over. Hij zegt als ik er niet meer ben, nou, dan was het dat.
Hmm.
Ja.
Ja.
Hij heeft inderdaad een ongeluk gehad met een hartinfarct, dus ik heb een boom aangereden. En hij is psychiater. En dan was hij helemaal als de kluts geweest.
Ja, ja, ja.
En is hij in zijn eigen afdeling opgenomen geweest.
Ja.
Gesloten.
Hmm.
Ja.
Ja. Maar goed, je ziet dus, we hebben ook niet voor niks op de website een hele rubriek poëzie en proza. Dus er staan ook wel wat dingen van Rutger Copland, maar ook van anderen. Omdat je ziet dat de dichters wel natuurlijk met zoeken naar dat essentiële. Op welke wijze dan ook. En proberen daar toch iets van onder woorden te brengen. En vaak dan zie je ze wel ergens blijven hangen en dan zitten ze daar nog een tijd lang mee bezig met die vragen. En, nou ja, bijvoorbeeld die Anton Kortenweg, dan krijg je een houding van zakelijkheid, acceptatie, het noodlot maar accepteren of zelfs een stuk cynisme soms. Maar soms ook inderdaad wat... een verder gevoel voor waar het nou eigenlijk om draait. Maar het is dus wel duidelijk dat er op het standpunt van mensen die dan geconfronteerd worden met leven en dood, dat daar geen oplossing is van die problematiek. Het blijft een conflict. Ook al is er een verlangen om dat conflict te boven te komen. Dat werkelijk iets als een soort doorbraak er moet zijn, waardoor iets anders duidelijk wordt. Dat het niveau van die conflicten maar betrekkelijk is. Dat het afhangt van je eigen standpunt. Ja, dus het is een aardig pseudoniem, hè? Rutger Copland. In het Rudy van de Hoofdakker.
Ja.
Ja, verder is het natuurlijk daar ook, onder die dichters, is het ook een heel eigen wereldje, hoor. Wanneer je dat zo hoort, die dichters die trekken ook in karavaan door Nederland en België. Met overal avonden waar ze voorlezen uit eigen werk. Elkaar steeds weer tegenkomen. Ja, zo heb je natuurlijk in elke beroepsgroep van die wereldjes. Maar het is dus toch wel verhelderend om zo kennis te nemen van die uitingen, onder andere van dichters. Omdat je daar toch ook weer een spiegel krijgt. Dus zelfs wanneer het gaat om zo'n meer halfzakelijk cynische Anton Korteweg. Van ja, jij bent er ook niet mooier op geworden. In één zo'n uitdrukking, zie je de tragiek?
Pas dan ook niet verder kijken als... dus dan ook niet verder kijken als praten.
Nee, dat is natuurlijk zo, maar zie je de tragiek, hè? Het is dus aan de ene kant, nou ja, goed, ja, zo is het dan, moet je maar kijken. Helemaal natuurlijk in februari nou, er is weinig levens overal aan. De zomer en de herfst die zijn geweest. En dat is het dan blijkbaar. Dus we zullen dat moeten accepteren. Maar in zijn uitspraak zie je dus dat het niet echt geaccepteerd wordt.
Nee, is het boosheid achter?
Ja, er zit een teleurstelling in, ja. Ja. En eigenlijk het verlangen dat het anders zou moeten zijn. Dus het zijn natuurlijk hele menselijke zaken. En juist die dichters die weten daar toch wel de vinger op te leggen. Dat niks en niets van jou. Ik heb al gezegd, dat is een definitiekwestie.
Ja, dat is het.
Je kunt het beter open houden. En wanneer het echt open is, ja, je kunt er niks over zeggen. Het zou kunnen hoor, ik weet het niet verder van hem. Ja.
Is het in Advaita benadering zo dat het sterven dat niet per se dat moment is waarop je dus biologisch gezien doodgaat, maar dat dat ook ver daarvoor kan liggen? Zo?
Nou ja, dus ik vind het altijd heel raar wanneer gesproken wordt, ja, wat zegt de Advaita erover? Hè? Of wat is nou de Advaita benadering? Wanneer het gaat om een directe vaststelling dat alles wat verschijnt betrekkelijk is, en dat over dat oorspronkelijke, dat daar principieel niets over te zeggen valt, maar dat je er wel weet van hebt, dan kun je ook niks meer zeggen dan dit. Je hebt er weet van en je weet ook dat uiteindelijke en oorspronkelijke, dat is iets waar dit zelf zijn zijn eigen oorsprong heeft. En elke invulling die je verder geeft, is in een kader van een bepaald denkpatroon, voorstellingspatroon, en dat is dus betrekkelijk. Dus in die zin kun je het beter openlaten. Maar de laatste dingen die je nog kunt zeggen, die zijn dus dat dat oorspronkelijk openen, dat het niet verschillend is van je eigen zelf zijn. dat is dan niet een bepaalde dogma of zo. Nee, het is een heel duidelijke zijnservaring.
Dan kan je daar toch wel een bepaalde richting aan geven door zoiets te zeggen.
Nou ja, wat ik zei. Dat doe ik dus. Dat is het enige wat je kunt zeggen dan. En verder op grond van de eigen zijnservaring. Dat is het enige wat er is. De eigen zijnservaring waarin ook nog herkend is. Hey, dit is niet niks. Dit is niet eventjes individueel psychologisch. Maar dit is waarheid. Dat zijn de dingen die je vaststelt. En wanneer je een klein beetje verder kijkt in het gewone leven. Dan kun je heel veel dingen vaststellen. Zoals we dat hier ook voortdurend doen, en meer met de yoga benadering doen, kun je allerlei dingen vaststellen. Blijkbaar loopt dat zo, blijkbaar gaat dat zo. Blijkbaar zijn er al die mogelijkheden. Dat uiteindelijke, daar is alleen maar een weten van. Een interne zijnservaring van, oh zo zit dat. Totaal blanco, je kunt er inderdaad niks van zeggen. En dat is niet op een persoonlijk psychologisch niveau, maar dat is iets, een zijnservaring die actueel is, voor zover je daaraan deel hebt. Ja, maar wanneer er zelf vanuit die zijnservaring geen dogma is. Nou ja, tegenover andere dogma's staat geen eigen dogma, dus geen probleem. De mensen beweren maar. Dus er is niks te verdedigen. En als dat ik er niet is?
Dan lost dat op.
Ja. En dan nog te bedenken dat het een illusie is.
Ja, precies. Dat is zo idioot. Ja, als het aan is met emoties en toestanden, dan...
Maar het is het grootste waandenkbeeld dat er is.
Ja. Ik weet het niet wel. Ik kan er lachen. Ja, ik kan nog beter wel lachen.
Wanneer je om een waandenkbeeld kunt lachen, dan is het niet meer gevaarlijk. Nee, zie wat er gebeurt. Ik zei, wanneer je om die situatie kunt lachen, dan is het waandenkbeeld niet meer gevaarlijk. Want waarom lach je? Je lacht om jezelf, die het eerst zo serieus heeft genomen. Ik hoop dat het ook bij jou aanslaat.
Nee.
Dus dan heb je het over jezelf.
Ja.
En dat is om te lachen.
Het is al een vrouw lachen hoor, als je zo.
Misschien in het begin eventjes.
Als ik ga huilen en zit toe. Oh, oh, oh.
Wanneer je als opgroeiend kind nog steeds gelooft in Sinterklaas die er komt. En omdat je al iets ouder bent, op een gegeven ogenblik valt Sinterklaas door de mand. En ineens is het een lachen. De baard valt eraf. Oh, het is de buurman. Er is een wrang lachje om jezelf. Om jezelf, die eerst daar zo in geloofde. Met angst en beven ging je erheen. En dan ineens, het blijkt een illusie te zijn. Je lacht niet om die Sinterklaas, nee, je lacht om jezelf, voor zover je erin geloofde. Dus dat geldt alle brokstukken waarin een zwaar stuk ik zit. Een zware ik-emotie zit.
Maar het wordt er ook uit de kant van Joost.
Nee, het zal op een gegeven ogenblik doorzien moeten worden. Het zal op een gegeven moment doorzien moeten worden.
Ja.
En dat kan alleen op basis dus van een hoger inzicht, een ander standpunt, ineens een andere situatie waarin het ineens wel duidelijk is hoe het zit. En dan zie je ineens door die uiterlijke vorm heen, die je eerst voor absolute waarheid nam. Het vraagt een heel scherpe blik.
Ik moet er dan helemaal vanaf en gewoon helemaal in dat bewustzijn zijn dat ik, nou ja, wat ik eigenlijk ben. Wat ik ben,
ja. Ja.
Maar ik kan niet me met dat onderwerp bezighouden, althans nu nog niet, zonder daarin te verkleven.
Voor zover je dus op het. Voor zover je op een ruimer standpunt van inzicht staat, zie je de zaken duidelijker hoe ze zitten.
Ja, en dat verruimende inzicht. Dat kan toch ook gewoon vanzelf ontstaan vanuit het verwijden in het zijn.
Ja. Ja, uitstekend.
Want als ik me daarmee bezig houd, het onderwerp, dan zit ik er weer. Dan raakt dat te veel.
Ja, dus keer maar zoveel mogelijk terug.
Zo diep zakken.
Ja, keer maar zo ver mogelijk terug naar die oorsprong van jezelf. En dan lossen heel wat illusies op. Nou, er kunnen wel veel dingen weer opkomen die eerst aan energie vastzaten. En wanneer ze opkomen in het bewustzijn, dan kan het best zijn dat je die zaken weer allemaal doormaakt.
Nou, dan toch weer. Ik heb nou al een paar verschillende dingen aan de hand gehad. En dan is dat weer actueel, zeg maar.
Maar wanneer je het dan accepteert en het laat doorwerken en uitwerken, dan is het weg. Die energie is dan weg. Daar moet je niet mee bezig blijven.
Het is alleen maar met die energie.
Het zijn energieën.
Ja, het is uitgevoerd zo.
Dus je moet daar niet mee bezig blijven op een ik-manier, want anders dan blijven we ermee vechten en dan kom je er niet echt vanaf. Nee. Het komt op. En je stelt het vast, ook de inhoudelijke kwaliteit ervan, dat je het nog een keer meemaakt. Maar vanuit die helderheid, die ruimte van bewustzijn, kan het de ruimte krijgen en gaat het echt weg. Ja.
En je kunt ook nog die tragiek erbij kijken, dat je ook kan beseffen, ja, daar mag ik niet zitten.
Nee, want die tragiek is dan weg.
Precies. Maar het is ook van, er is geen alternatief, er is niet een, iets dat je twee pilaren kunt zetten. Dus
waarom wil je weer twee hebben in plaats van één?
Nee, precies. Maar wat ik dus ervaar is dat ik op zich wel weet van, dat het zo moet zijn. Maar ik ervaar ook dat ik er niet voldoende op kan rusten, op dat gevoel van dat die openheid niet zichzelf.
En dan zeg je nou, ik wil liever twee benen hebben.
Nee, maar omdat ik dus dat gevoel niet heb, dan zie je dus dat er nog steeds daarop die neiging aanwezig is om dingen te lenen uit de wereld.
Ja, dat zal dus door blijven gaan totdat je werkelijk ervaart in die openheid, daar kom ik helemaal weer terug bij mezelf. En daarin is het compleet.
Maar dan kan toch nog de levenssituatie.
Wat ermee?
Voelen als beangstigend. Maar ja, terwijl ik het zeg, maar heb ik dan als ik echt in ieder geval die openheid van. Kan ik dat ook wel loslaten of zo? Of dan,
natuurlijk.
Dan misschien allemaal wel anders.
Ja. Ja, maar blijf het zien op die punten die je al doorzien hebt. Allerlei zaken die je al doorzien hebt en zijn opgelost. Nou, zo krijg je datzelfde ten aanzien van al die dingen die nog beperkt zijn waar je nog in vast zat. Ook ten aanzien van dat knooppunt van het ik. Dat is dus dat je daarin overgeeft.
Ja. Maar dat ervaar ik als een vicieuze cirkel, zeg maar.
Ja, omdat je het niet echt vertrouwt.
Nee, dat klopt. Niet voor 100%.
Nee, en wanneer je dan weer bij jezelf te raden gaat, wat voor element is dat, dat het niet vertrouwt?
Precies.
Dat is weer dat beperkte zelf zijn. Dat zegt, wanneer ik me ook nog moet overgeven, dan verlies ik mijn identiteit als beperkt zelf zijn. En dat noemen we ego. Dat ego, dat kan het ook nooit vertrouwen. Tuurlijk niet. Want ik weet wel degelijk dat dit eraan gaat. Dus zolang dat ik nog ergens een zelf zijn identiteit heeft, zolang je daarin ook nog zit op dat standpunt, krijg je natuurlijk die problematiek. Natuurlijk, juist in dit soort dingen hoor, we hebben het over die dichters, maar dichters zijn er voortdurend mee bezig om toch inderdaad die twee walletjes maar te laten bestaan. En zeggen, nou, zouden we niet daar een klein beetje zo handje klap kunnen doen dat we toch die twee balletjes houden.
Ja. Alleen maar radicaal, hè? Alleen maar echt.
Zelfs zijn identiteit, dat is dus de ik die zegt van dit ben ik.
Ja. En zolang dat er nog is, dan is er geen overgave aan dat oorspronkelijke. En nogmaals, vanuit dat standpunt is er nooit een echt vertrouwen in dat oorspronkelijke. Maar vanuit een hoger standpunt, je ziet al hoe betrekkelijk dat standpunt van het ik is. En hoe betrekkelijk dat ik zelf is.
In een contact, in een gesprek, daar heb je toch een centrum nodig eigenlijk. Anders dan gaat het toch alle kanten uit. Je moet toch een bepaalde richting geven. Een gesprek bijvoorbeeld.
We hebben vanmorgen, hè? Met de yoga. Ja, dan zeg jij, oh ja, het heeft geen richting. In een gesprek moet je wel richting geven. Dat bedoel je toch?
Ja, goed. Ja, dat bedoelde ik, ja.
Maar, terwijl we zo doorgingen, kwamen er op een gegeven moment best samenhangende zinnen uit. Straks gaan we naar buiten toe en dan is het opgelopen. Nou, moet je kijken wat voor richting er komt. Blijkbaar stroomt het in een bepaalde richting. Ja. En dat is niet een richting geven dat je ergens naartoe wilt. Want dan is er een ik die weer ergens naartoe zit te drukken. En die wil dan de weerstanden bij anderen overwinnen. Ja, dat kun je dan ook eigenlijk geen gesprek mee noemen.
Tragiek.
Ja, ook daardoor. Ja. Zeg, nee, de anderen begrijpen me niet. Nou, dat is toch tragisch? Als je alleen op dat niveau blijft, dan is het tragisch. Want je zoekt communicatie. Nou, communicatie betekent werkelijk ook dus gezamenlijkheid, eenheid. Maar vanuit een ik, je ziet dat het gewoon niet mogelijk is. Behalve wanneer er in dat gesprek tussen twee ikken iets anders gaat gebeuren. En het kan, gelukkig wel. Waarom? Omdat die basis er nou eenmaal is. Dat ineens gemerkt wordt, ineens gaan die scheidingen verdwijnen. Maar wanneer gebeurt dat? Juist wanneer die gerichtheid van het ik stopt. Dan is het niet meer een ik die een ander wil overtuigen en zo. Nee, dan is het juist een loslaten en meer vanuit een gezamenlijkheid dat er verder gesproken gaat worden. En dan is het onderling begrip geen probleem. Want dat is er. En dat wordt positief ervaren. Dus je ziet hoe het werkt. Dus dan kun je het beste meteen maar vanuit die oorspronkelijkheid je opstellen, ook wanneer er praten is.
Ja, dat is toch nog een angst dan over verdediging.
Ja, nou, we hebben het net over gehad, ja. Wat daar aan de grondslag ligt.
Ja. Dan ben je achter dat de meesterijn heeft geen zin. De meesterijn.
Tuurlijk niet.
Nee.
Loslaten dus. Ja.
Maar voor mij is het belangrijk dat ik in het lichaam voel wat aanleggen. Dat het soort gebaseerd van ik naar voelen naar het zelf zijn, het overgaan naar het open. Dat het voor mij stappen zijn. Jij stelt zo tegenover.
Oh ja, goed. Dat je inderdaad fasen daarin herkent, dat kan natuurlijk ook. We hebben het al gehad over brokstukken die nog ergens langer blijven zitten en zo. Maar het fundamentele punt, dat moet duidelijk zijn, dat het werkelijk steeds weer om dat punt gaat. Er zal een vertrouwen moeten zijn in dat oorspronkelijke, waarbij die beperktheden, die verkrampingen gaan oplossen. En dat je dat ervaart, dat het in fasen gaat, nee, dat kan natuurlijk best.
Maar dat maakt het dat makkelijker.
Ja, maar op een gegeven moment. Ik... Nou, dat tastbaar is natuurlijk belangrijk, want het gaat voortdurend om de eigen zijnservaring. Vanaf het begin. Dus dat is het allerbelangrijkste, dat je het werkelijk ergens gaat oppikken in die sfeer van jezelf. Oh, hier ervaar ik mij op een concrete manier, duidelijke manier, dat ik hier in mezelf ben. Dus eerst maar gewoon lichamelijk. En dat is dan de basis, dat die ontspanning verder kan gaan, de overgave verder kan gaan. Ja. Wanneer het interne zicht helder is geworden, dan kunnen natuurlijk best nog allerlei zaken naar voren komen waarin nog een zekere beperking zit. Maar er is meteen ook het doorzien ervan, zodat je er niet mee in zee gaat. Meteen loslaten, zeggen nee, waar gaat het nou werkelijk om? Terugkeren. Ja, maar wanneer er een klein beetje meer zicht is, dan zie je dus dat heel veel problemen die er eerst waren niet meer zijn. Dus blijf die ruimte maar open houden van je eigen bewustzijn. Nee, die fundamentele problematiek die zit dus overal in. Ook in die kleine dingen die je zo ervaart, dingen die problematisch dreigen te worden. Zit het allemaal in. Steeds weer opnieuw, het zijn bepaalde zaken waar toch nog een zekere ik-standpunt is. Waaraan allerlei emoties vastzitten bijvoorbeeld. En blijkbaar is dat niet ineens los. Maar daarin zitten wel allerlei krachten in, van vasthouden en van weerstand en reacties. Erin zit een wil tot leven, die gefrustreerd is. Ontspanning, ja.
Kan daarbij, kunnen daarbij emoties loskomen?
Ja, daar hebben we het over gehad. Maar het gaat om het laten ontspannen van die vastgehouden emoties, veelal onbewust. Wanneer het werk losgelaten wordt, dan kan dat zo ook in het bewustzijn komen. Ja, helemaal helder blijven beseffen dat je al alles bent.
En niet indijken.
Heel goed. Nee, je ziet zodra je weer iets vastpakt... Nou ja, die zitten meteen vast.
vastzitten, dan kan, ik denk dat ik het goed gehoord heb, dan kan het niet helemaal vrij stromen.
Ja.
En daarmee werd ergens voor mij de indruk gewekt dat voor de zelfrealisatie, dat dat toch ergens geconditioneerd is. Van als energieën niet vrij kunnen stromen, dan kan er geen zelfrealisatie plaatsvinden.
Nou, ik heb ook wel wat anders gezegd, namelijk dat het op zich niet het grootste probleem is wanneer bepaalde brokken energie niet stromen,
ja,
maar dat het grote probleem is de identificatie van jezelf zijn daarin.
Ja. Ja.
Dus wanneer die identificatie er weg is, dan is dat ja, een realisatie van wat je wel bent.
Ja.
In ieder geval niet dat beperkte. Dan blijkt het, wanneer dat zich doorzet, dat die vastgehouden energie, omdat de identificatie er niet meer in zit, misschien nog even uit gewoonte daar een tijdje nog aan blijft, maar dan ook gaat oplossen. Alleen het punt is dat vaak op diep niveau, wanneer het hele zware brokken energie zijn, en vooral wanneer je ze niet bewust bent, dat die er gewoon blijven zitten. En dan is het natuurlijk wel per definitie dat het niks met realisatie te maken heeft. Voor zover je daar als een ik blijft zitten, in die diepgaande emoties, is dat per definitie geen realisatie. Dus het is niet een noodzakelijke voorwaarde om al die energieën universeel te laten stromen. Het is per definitie een punt dat wel bij de realisatie die identificaties loskomen.
Ja. Betekent dus realisatie is niet geconditioneerd?
Is niet geconditioneerd. Alleen in de praktijk zie je dus wel dat wanneer op andere manieren die brokken energie vrij kunnen komen, dat er dan in ieder geval een veel betere situatie is waarop die realisatie kan plaatsvinden. Omdat namelijk daar meteen, wanneer het vrijkomt op een andere wijze dan alleen door inzicht, dat het bijvoorbeeld door muziek of door bewegen of door lichaamswerk, dat dan ineens daar de identificatie uit losspringt. En nogmaals, dat is geen conditie voor de realisatie, want je hebt natuurlijk overal mensen die uit hun dak gaan, waarvan je nou niet direct zegt, nou dat zijn gerealiseerde mensen. Dus het is geen oorzaak-gevolgrelatie.
Nee, want er zijn ook verhalen van mensen die wel een volledige realisatie hebben en dan al die brokstukken daarna nog een uitwerking hebben.
Nou ja, goed, dus dan moet je dus ook oppassen met zo'n woord als gerealiseerd zijn of verlicht zijn enzovoorts. Hè. Je moet daarmee oppassen. Er kan best een situatie zijn dat iemand ineens zo doorkrijgt, ach nee, al die zaken van dat ik en al die beperkte identificaties, nou nee, dat is heel duidelijk niks. Dat is doorzien. Maar je kunt het niet een volledige bevrijding noemen, want dan zal al die restzaken, die zullen ook opgelost moeten zijn.
Zo'n moment van doorzien, kan dat, ik heb zo het idee dat dat ook weer voorbij kan gaan, dat het even oplicht en dat je het dan weer kwijt bent.
Nou, dat soort dingen die gebeuren, ja. Of je ziet het op één bepaald punt, maar op een heleboel andere punten niet. Dat kan.
Betekent dat toch dat wanneer er een leraar is die waarvan men zegt dat hij volledig gerealiseerd is en die op gedragsniveau allerlei dingen vertoont waarvan je zou zeggen van nou, dat ziet er niet zo verlicht uit. Dat daar restbrokken zou daar wel geen volledige realisatie hebben plaatsgevonden?
Nou, dat hangt er dus allemaal van af. Dus in die zin.
Maar daar zit heel veel verwarring.
Jawel, maar je moet, dat is een verwarring omdat er een idee bestaat van, nou ja, je hebt de volledige verlichte leraren enzovoorts en de rest die zit overal vast. Maar we hebben het nou net er even over dat je voorzichtig moet zijn met dat soort woorden als verlichting en realisatie, want je ziet dat dat niet een zwart-wit zaak is. Iedereen die heeft verlichtende, heldere momenten. Nou, dat is heel belangrijk, want dan is er inderdaad iets belangrijks gerealiseerd.
Maar bestaat er dan zoiets als volledig gerealiseerd? Bestaat dat eigenlijk?
Jawel, maar wat voor notie heb je daarbij?
Ja, nou, dat ben ik aan het onderzoeken. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld
Dus dat het gewoon beter is om dat een beetje open te laten, dat je weet in welke richting het gaat. En dat dat voorlopig ook genoeg moet zijn. Want anders dan blijf je aan het denken. En je gaat alle mogelijke voorbeelden uit de geschiedenis, die ga je na. En je komt er nog niet uit. Want het is namelijk een denken.
Maar we hadden het gisteren over vertrouwen. Als je een leraar hebt, dat je tot daar zeker een mate van vertrouwen in moet zijn.
Dat moet dus groeien in de relatie die er is.
Ja.
Waarbij je dus, dat heb ik zo gezegd, dat je het diepste teruggaat zoals dat maar mogelijk is. Zodat je zo eerlijk mogelijk bent voor jezelf. Zo precies mogelijk voelt van, hé, hoe zit het? Nou, in een iets langdurige relatie met een leraar, dan worden die dingen duidelijk. Natuurlijk, het kan best zijn dat er een tijdje een leraar voor je is die nog allerlei problemen met zichzelf heeft, maar die op een bepaalde punt iets kan overdragen wat de moeite waard is.
Ja.
Nou, dan zeg je oké, bedankt. Maar, dus ook leraren heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Mm-hmm. En dat zwart-wit stellen, dat geeft dus juist de problemen, want wanneer iemand zich afficheert als verlicht, of anderen afficheren hem als verlicht, nou, dan gaat iedereen erachteraan, terwijl ze verder helemaal niet meer te raden gaan bij zichzelf van, hé, hoe zit het nou eigenlijk? Nee, dat zal wel degelijk moeten gebeuren. En dat is dan geen skepsis aan vasthouden, hè? André van der Braak zegt, ja, nee, die skepsis moet er altijd nog blijven en zo. Nee, het is geen skepsis. Skepsis is wanneer je altijd maar een beetje zo blijft wantrouwen van, nee, dat ligt niet op dat niveau. Het gaat op een veel dieper niveau. Waarin je zelf al een heel stuk helder weten hebt. Wat zuiver is en wat niet zuiver is. Nou, dat is je enige toetssteen die je hebt. En die moet je ook gebruiken. En dan moet het maar blijken in de verdere omgang met een leraar. Of dat inderdaad dan ook goed zit en blijft.
Ja, dus eigenlijk is de vraag van volledig zelfgerealiseerd is eigenlijk helemaal inadequaat.
Ja, precies.
In dat verband.
Want je dan stel je een vraag en je wilt een antwoord hebben. Je wilt een bepaalde voorstelling van zaken hebben. Terwijl je daar helemaal geen idee van hebt wat het zou kunnen betekenen. Dus zo'n voorstelling is altijd fout.
Het lijkt of er een ego is die dat wil.
Wat? Het lijkt
dat er een ego is die dat wil.
Ja, natuurlijk. Want wanneer het ego denkt, nou begrijp ik het, nou heb ik het in mijn macht, nou kan ik het ook regelen, en dan kan ik het ook verkopen, enzovoorts. Zo werkt dat.
Op de markt, en dan zat wij het daar eens uit.
Zo werkt dat. Nee, laat het alsjeblieft open. Natuurlijk, je kunt wel een paar dingen erover zeggen, dat hebben we ook gedaan. Bijvoorbeeld, natuurlijk, er zijn verlichtende momenten. Mooi, of er zijn op bepaalde punten dat ineens dat doorzicht komt. Ja. Bij anderen, wanneer het groeit, oh nee, nou daar is al heel veel zo doorzien dat het eigenlijk in de breedte ook heel helder is. Maar hoe diep gaat dat? Gaat het op alle niveaus enzovoorts?
Maar je kan in feite dus geen enkele discussie voeren over ethiek ten aanzien van het gedrag van een leermeester.
Niet dat je daar een algemene ethiek over opstelt. Dat kan niet.
Maar ja,
Maar je kunt wel dus in die trant zoals we er nu over spraken, wel degelijk iets erover zeggen. Namelijk voor zover je daar zelf in een relatie betrokken bent, in hoeverre ervaar je diep in je dat het hier gaat om wezenlijke zaken die zuiver zijn. En natuurlijk, het gaat niet om die leraar. Het gaat om de waarheid. Wanneer die waarheid doorbreekt, zeg je nou, dat is een situatie waarin het de moeite waard is te zijn. En alle andere dingen, en Indiërs hebben er helemaal een handje van, dat is inderdaad allemaal projectie van, nou ja, dat is een avatar enzovoorts. En nou, er moet een bepaald gedrag tegenover zijn en hele poespas en ramram, die krijg je dan erbij. Terwijl het daar niet om gaat. Goeie vraag trouwens. Nee, Ellie, stel hem nog eens. Stel hem nog eens die vraag. Nee, aan hem.
Ik vroeg of je reclame was.
Ja, juist. Ik zei een goede vraag. Mooi.
Ten aanzien van zeg maar, in de persoonlijke relatie tot de leraar is het een verslagen.
Ja, goed zo. Nee, natuurlijk kan daar, dus je kunt daarin natuurlijk best verschillende situaties hebben. Niet zeggen dat de Maharaj die zat maar te roken. Er zijn al wat mensen weggegaan die zeiden, nou dat kan geen echte verlichter zijn. Je kunt wel zeggen van nee, natuurlijk, hij zat daar helemaal niet zelf, zat hij daar niet aan vast. Voor zover dat toch nog een stuk leven was, was daar in dat leven blijkbaar toch een stuk gewoonte of nicotineafhankelijkheid, dat blijkbaar dat gedrag doorging.
Maar ja, dat kun je ook zeggen aan seksueel gedrag van sommige leraren.
Nou ja, daarom, het is tricky. Hè? Je zult het in de situatie zelf moeten ervaren in hoeverre het werkelijk een vrije situatie is, zonder dat er ergens nog, nou ja, identificaties mee zijn, afhankelijkheden zijn voor de leraar zelf. In hoeverre zijn er voor de leraar zelf afhankelijkheden daar? Maar je ziet hoe subtiel dat ligt. Want er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van leraren gezegd, nee, ik zit daar niet aan vast.
Ja, als een excuus.
Als een excuus. Ja. Dus je moet er ontzettend scherp in zijn. En daarom hoor, dus je kunt dat niet zomaar eventjes in het algemeen zeggen. Want je ziet hoe subtiel dat ligt. En daarom, je zult wel helemaal terug moeten gaan naar je uiterste gevoeligheid. Dat je ervaart wat daar nou eigenlijk aan de hand is. Want je ziet dus dat het heel gemakkelijk fout kan gaan.
Maar dat betekent dus dat je eigenlijk op het niveau van je leraar al moet zijn om de juiste leraar te kunnen kiezen.
Nee, dat is niet zo. Want in principe heb je natuurlijk ook al best dat niveau, om het zo maar te zeggen. Die diepte die is er ook al. Daarom zeg ik, probeer zoveel mogelijk daar naartoe te gaan, om zo helder mogelijk te voelen. Dus probeer zo zuiver mogelijk te ervaren hoe het zit met die zuiverheid. En dat gaat bij de meeste mensen heel diep hoor, best. Wanneer je maar eerlijk bent tegenover jezelf en niet achter het eerst de beste vaandel gaat achterna lopen.
Dus je krijgt een leraar die je verdient of zo?
Dat kun je ook nog zeggen, ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Die discussie met André van der Braak ook. Ik zeg, ja, nee, natuurlijk. Hij was op een bepaalde manier, had hij een bepaalde conditie om wel helemaal naar Cohen te gaan op een bepaalde wijze met verering en alles wat er allemaal zit. Ja, blijkbaar was dat in die situatie gewoon de klik die daar gemaakt werd. Maar je ziet dat daar een stuk blindheid in zat. Wat hij achteraf, dus na 12 jaar, pas heeft kunnen zien.
Nou, het onderwerp. Zou je ook niet kunnen zeggen dat de mens natuurlijk leraar, wat hij ook doet, of hij nou rookt of wat dan ook, dat de mens natuurlijk leraar in ieder geval niet een ander leden toebrengt?
Ja, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Ik formuleer het meestal iets anders, dat ik zeg, nee, er is in ieder geval één objectief criterium, namelijk dat er in het gedrag geen egocentriciteit zit, laat staan egoïsme. Zodra er ergens iets zit van egocentriciteit of egoïsme, dan zeg je, oh nee, dat zit daar fout, dat is niet zuiver. Dus wanneer je het dan hebt over verlichting tussen aanhalingstekens, nou ja, wat het ook verder zijn, je kunt sowieso zeggen dat dat juist het tegenovergestelde is van egoïsme. Dus dat het wegvallen is van egocentriciteit.
Toch vind ik dat niet zo heel makkelijk, hoor. Want bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld leraren zijn die heel boos kunnen worden, hoe onderscheid je dat dan, of die boosheid egoïstische reactie is, of dat het gewoon een verschijnsel is, een impuls is die gewoon opkomt en verdwijnt. Ik bedoel, van in beide gevallen ja. Zit je kwaadheid, maar hoe kan je dan zo scherp dat onderscheiden, dat je de ene boosheid, die ecologisch, kan onderscheiden van een boosheid waar dat egoïsme zit?
Ja, dat is inderdaad de vraag of je dat kan, maar het enige wat je kan doen is inderdaad zo ver mogelijk teruggaan om zo zuiver mogelijk te voelen hoe dat zit. En wanneer je dan zo'n voorbeeld hebt van André van der Braak, die heeft dus heel veel jaren erover moeten doen, zodat hij langzamerhand ging voelen dat dat niet een egoloze boosheid was.
En je zou misschien kunnen zeggen dat egoloze boosheid, dat het echt een impuls is die opkomt en daarna ook meteen niet waar.
Ja, maar ook dat je het achteraf in ieder geval kunt beseffen als leerling, van nee, dit was uit liefde. Ja, dat heb je met je ouders ook vaak.
Ja. Nee, precies. Omdat tot aan het eind dat je dat realiseert, dat zit je nog een dubio.
Nee, dat kan. Maar daarom zeg ik, probeer zo wijs mogelijk te worden. Dan heb je door.
Het fascinerende met Van der Braak was dat hij eigenlijk al tijdens de 11 jaar geweest, dat hij in het begin al wist dat hij niet goed zat. Vanaf het eerste jaar al, dat heeft jaren voortgesleept voordat hij...
Nou ja, je ziet hè, wat voor andere dingen dan een rol erbij spelen. En dat geeft juist die blindheid. Dus het weten, nou dat is er toch wel bij de meeste mensen hoor, echt wel.
Ja.
Dus dat het weten van zuiverheid en het zuivere aanvoelen daarvan, nou dat is er eigenlijk toch wel wanneer je eventjes een klein beetje tot rust komt... En het rustig gaat bekijken. Maar wanneer er allerlei andere dingen de rol spelen. Van oh nee, kijk eens, het is daar te vinden. En daar is in de groep een zeker enthousiasme enzovoorts. En allerlei andere dingen die daar een rol mee gaan spelen. Daardoor ontstaat een stuk blindheid die verhindert om bij jezelf te raden te gaan hoe het nou werkelijk zit. En daaruit conclusies te trekken. Maar ja goed, je kunt het bij alle leraren zo bekijken. Voor die vrienden van Osho heb ik ook toen eens een keer moeten praten. En daar ging eigenlijk het over hetzelfde. Natuurlijk, waarom gingen die mensen allemaal naar Poona toe? Nou ja, zat daar inderdaad zo'n weten in van die grootste zuiverheid? Nee, het was daar een beweging waarin een stuk ruimte ontstond. Nou, prachtig. En natuurlijk, daar is niks mis mee. Maar het is iets anders dan wanneer je gaat zeggen, nee, hey, kijk eens, hier gaat het radicale gebeuren. En er zal een overgave moeten zijn. En wil dat werkelijk zo plaats gaan vinden, dan zal er een uiterste helderheid moeten zijn. Want anders dan kom je van de koude kermis thuis. Van de koude kermis thuis.
En nou, je voelt toch of het echt is wat je zegt.
Nou, dat bedoel ik wel net.
Of het naar zichzelf is, of dat je daar een rol zit te spelen.
Ja,
als,
maar...
Als je dat niet bevalt, dan is dat een top.
Jawel, maar in de praktijk krijg je dus van die hele subtiele verschillen. Waarin het niet zo gemakkelijk ligt voor de meeste mensen om dat onderscheid dan nog te ervaren. Maar ik wijs er wel naar, want inderdaad, ga maar bij jezelf te raden en blijf nuchter en helder, zodat je je wel zuiver ervaart.
Want hoe helder je zelf bent, hoe beter je van voelen, hoe eerder je bent.
Precies.
Ook een slechte ervaring kan een hele leerschool geven.
Ja, zeker. Als je maar leert.
Ja. Of een slechte ervaring. In ieder geval niet daar de plek is waar je dan thuis hoort.
Ja. Nee, maar wanneer je maar wel de belangrijke dingen wat duidelijker leert zien. Waar het dan wel om gaat. Nee, dus dat weten, daar mankeert het meestal niet zo aan. Veel meer aan al die zaken die erbij komen, aan emotionaliteiten die het zicht vertroebelen. Kijk ook maar eens een keer naar politieke ontwikkelingen. Nationalisme enzovoorts. Religieus fanatisme enzovoorts. Waarom gebeurt dat? Zijn die mensen dan allemaal beschokken? Nee, in principe niet, want ze weten het in principe eigenlijk best. Maar allerlei andere factoren waar ze zich mee hebben ingelaten, met reactiepatronen enzovoorts, nou, die worden bespeeld en ze gaan mee.
Groepsprocessen zijn daar natuurlijk ook heel
belangrijk. Ja, precies. Ja. De verhalen die verteld worden... Waarin dan geloofd wordt. De sociale omstandigheden. Je ziet hoe complex dat verder ligt. Maar die verhinderen het wel om terug te keren naar die zuiverheid. Ik zal het ook maar openlaten. Maar wees daarin ook bij jezelf eerlijk. En kijk maar precies.
Bij Osho, een van de moeilijke dingen vond ik dat... Daar werd dus gezegd dat er gesurrenderd moest worden. Dus werd gezegd dat er overgave moest zijn. En zodra je dus inderdaad een vraag stelde of dat je je kritisch opstelde, was het van dat je in je kop zat en dat je je gewoon moest overgeven. En het hele systeem was ook op gebaseerd. Je had ook altijd een autoriteit boven je in het werksysteem. En je leerde daar dus om te surrenderen. En daardoor had je je eigen kompas ook niet meer.
Ja.
Want ja, als het niet goed voelde, ja, dan zou het je eigen weerstand wel zijn. En daardoor kon je heel rare dingen gaan doen.
Ja.
En die gebeuren daar ook.
Ja.
Heel willekeurig.
Ja.
Maar ergens ja, offer je dat ook allemaal op. Omdat er dus natuurlijk ook in zo'n heel groot duizenden mensen samen zingen en dansen. Ja, je had echt extatische ervaringen. Een enorme liefdesenergie.
Ja.
En ja... Je komt uit een koude wereld en je herkent iets van je oorspronkelijke natuur, want het is
nee.
Natuurlijk wel zo.
Dus in zoverre is het positief. Het wordt als positief ervaren, namelijk dat er meer ruimte komt.
Absoluut.
Maar de situatie verder in meer in radicaal spiritueel perspectief was natuurlijk totaal fout.
Ja.
Wij hebben het hier gehad over een relatie. Wat is een basis van de relatie? Dat er een onafhankelijk zelf zijn is. Niet afhankelijk van een ander ik. Dat betekent dat je eerst terug moet keren naar die onafhankelijkheid van het eigen zelf zijn. Waarin een heel zuiver situatie is. En nog een zuiver ervaren is. Pas dan. Het gaat namelijk om de bevrijding van zelf zijn. Het gaat om dat zelf zijn. Nou, dan moet je dat niet eerst verdoezelen. Nee, het gaat om de vrijheid van dat zelf zijn. Dat oorspronkelijke zelf zijn van je. En wanneer het daarom gaat, nou, dan moet daar een beroep op gedaan worden.
Je zag het in sommige christelijke katholieke kloosters ook wel dat religieuze absolute gehoorzaamheid verloren gaat aan het overste.
Ja.
En dat een vorm was van gehoorzaamheid aan God.
Ja. Nou ja, zo zie je.
Precies hetzelfde als wat jij.
Nou, omdat dan ook, wat je zegt, het gaat om het oorspronkelijke, het gaat om jezelf zijn. Maar dan werd er gezegd, al die andere dingen, die weerstand en dat was allemaal je ego. Dus als je die ego maar surrenderde, zoals dat heette, dan kwam je vanzelf wel in je oorspronkelijke zelf terecht.
Jawel, maar dan wordt er gestroken op het niveau van het ego. Of net iets erboven, namelijk erboven waarin ook die groepsprocessen plaatsvinden.
Ja.
En niet op het oorspronkelijke niveau.
Ja, dat klopt. Dat is ook heel nieuw voor mij.
Want dat zijn de dingen die dan spelen, juist wanneer er al iets daar in die hele sfeer iets is van een bewustzijn dat even boven dat niveau ligt van de ik-persoon, dan zeggen ze allemaal ja, dat is inderdaad belangrijk om je daaraan over te geven. Want dan is er heel veel weerstanden op dat ik-denkniveau en zo is weg. Dus inderdaad, dat is positief. Maar waarin kom je terecht? In een sfeer van een sociale sfeer, een bepaald veld van gemeenschappelijkheid en extase. Maar dat is niet de realisatie van dat oorspronkelijke. En dat is ook wel direct duidelijk, dat wanneer even dat feest is afgelopen, dan donder je weer terug.
Ja, dat is ook zo.
En dat is toch een vorm van machtsuitoefening?
Nou ja, dat hangt er vanaf hoe dat dan verder gaat. Wanneer het inderdaad met macht gepaard gaat, of machtswoorden gepaard gaat, dan wel.
Nou, ik speur bij mezelf vaak een weerstand tegen autoriteit. Mensen die zeggen,
nou, dat is heel gezond.
Ik moet doen en wat ik moet doen, ik heb zoiets van, ik doe het op mijn eigen manier in mijn eigen tempo.
Mm-hmm.
Ze mogen wel zeggen wat ik kan doen, maar ze moeten niet tegen mij zeggen van, jij hoort dat en dat op die manier niet doen.
Nee, goed. Dat zit natuurlijk ook nog voor een groot gedeelte op het niveau van het ik wil mijn eigen weg gaan. Maar zelfs daar vind je dus al het gevoel, en dat is authentiek, ik ben geen slaaf. Ja, dat is toch heel gezond?
Ja. Maar daar heb ik ook zo'n weerstand tegen de goeroes die over heel veel mensen heersen.
Ja, zolang er iets is van heersen, dan weet je dat het fout zit, want het is machtsuitoefening. Terwijl het juist gaat om bevrijden. Dus keer terug naar het oorspronkelijke zelfzijn, want daar zit het.
Het is ook heel verleidelijk voor een guru als hij vereerd wordt door zijn leerlingen.
Zolang er nog een grijntje
precies
ego zit.
Precies.
Ook al is dat ergens op het niveau van de kosmos. Wanneer daar nog een grijntje ego zit, nou, dan is het stralen. Is het stralen. Ja, zeker. Een kransong en zo.
Wat buigen, voeten kussen.
Dat is uiteindelijk ook de tragiek van de koeroe zelf.
Tuurlijk.
In zekere zin.
Tuurlijk, dat is ontzettend tragisch. Ja. Wanneer je dat ziet. Ja. Nee, wanneer je bij jezelf blijft, heel helder blijft, dan die hele wereld van goeroes en spiritualiteit, het is in de meeste gevallen heel duidelijk hoe het zit. In een aantal gevallen wat minder duidelijk. Ja, goed, maar ja, misschien wanneer je daarmee in zee gaat, dat het langzamerhand dan ook wel helder wordt.
Is het probleem die jij nu steeds in dat weet, dat je dat een bepaalde manier van kijken krijgt tot het bestrijdende status aan?
Nou ja, dat is het. Wanneer allerlei mensen dan daar in eerbied naartoe vliegen, dan heb je grote kans dat je zelf ook meegaat.
Ja, of juist het beste is dan echt of niet echt.
Ja, maar in zo'n groepsproces dan gaat dat. Ja.
Want dan heb ik de indruk dat het een valse probleemstelling is.
Ja, natuurlijk is het een valse probleemstelling, alleen in de concrete situatie van mensen waarin dat zicht niet helemaal helder is, zie je dat dat vaak een probleem wordt.
Ja, het kan niet anders.
Het kan ook niet anders. Dus. Alleen het enige is wel, keer terug naar je grootst mogelijke helderheid. Dat is het enige wat je dan kunt zeggen, verder niks. Nee, het enige is dat je er gevoelig voor blijft dat wanneer het proces doorgaat, dat het op een gegeven ogenblik betekent totaal alles loslaten. Dat is overgave. Dus totaal alles loslaten. Totaal elk ik-belangetje loslaten.
Dan heb je het over een moment.
En dat is goed, dat hoef je nog niet eens te formuleren als een moment, maar wel als een bepaald iets waar de ontwikkeling naartoe gaat.
Dat merk ik, dat ervaar ik ook zo.
Maar dan zou ik het ook verder openlaten. Je hebt een bepaalde notie waar het werkelijk om gaat, dat is de totale loslaten. En verder hoef je er niet over na te denken, je blijft daar maar voor open. En op een gegeven ogenblik dan gebeurt het dat je werkelijk erin zakt in dat grote, terwijl inderdaad alles losgelaten wordt. Dus daar hoef je niet over te denken, want dat is weer denken in tijd, het moet geleidelijk of in één keer, enzovoorts, enzovoorts. Nee, het is een bepaalde oriëntatie die je open kunt houden en dat is het enige wat je kan doen.
Mijn andere vraag wordt gesteld over directe.
Wanneer je de oriëntatie helemaal open laat en daarin zo open mogelijk, eerlijk mogelijk bent, dan zie je dat dat eigenlijk al de directe weg is. Er zijn namelijk geen zijpaden. Nee, het is dit, gecentreerd. Dit is het. Ook al heb ik er nog niet een volledige helderheid in, dat het niet een volledige realisatie is, toch, ik weet het, dit is het. Wanneer je daarvoor open blijft, oké. Dan is het ook geen weg, want je hoeft nergens naartoe. Nee, hier.
Maar tot dan is het wel 100% vertrouwen.
Je hoeft er niet over na te denken. Ik zei, het is een oriëntatie. Blijf daarbij. En dan ga je niet wegen van hoeveel onsjes vertrouwen zit er.
Ja, ik schets het maar even.
Nee, nou, ik zeg het ook maar even. Je blijft bij dat gecentreerde. Nee, Mark, blijf gecentreerd waar het nou werkelijk om gaat. En dat is dat openen voor dat grote waarin de overgave definitief zal worden. En verder loslaten. Blijf gecentreerd hierbij, bij deze opening. Wanneer dat duidelijk is, dan weet je ook dat elke gedachte weer, ook zelfs over dit geheel, dat dat een afleiding is. Nee, blijf bij de centrale waar het om gaat. Dit. En dan laat je maar helemaal open. Moet je kijken, het werkt vanzelf. De Boeddha onder de Bodhiboom. Je had van alles al gedaan om via ascetische weg de verlichting te bereiken en weet ik wat allemaal. Op een gegeven moment zei hij, nou is het afgelopen. Ik blijf hier zitten. Met de juiste instelling. Verder. Nog een keertje, je blijft bij dat centrale punt waar het om gaat. Het verschijnen van de grote openheid waarin de laatste resten van ik worden opgelost. De overgave. Zo is het.
Ja, ik merk ook met de vraag die ik had, het is eigenlijk dan al die antwoord van totaal alles loslaten. Ik merk ook inderdaad dat het enige wat ik kan, totaal alles loslaten.
Nou, zie je wel dat je het weet?
Wat er ook gebeurt, wat er ook. Ja.
Ja.
En dan is het weer. Maakt niet uit.
10. Er wilden een paar mensen naar Rutger Copland. Die om 9:45 gaat hij dat voorlezen uit eigen werk. Maar goed, ik wil het gewoon openlaten. Verder, ik weet niet of er nog mensen zijn die een nachtwandeling willen maken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, net wat men hier wil. Hier is deze week ook al 100 keer hetzelfde aan de orde geweest. Dus misschien hoor je het dan nog eens een keer van een ander.
En waar is dat?
In de Grote Kerk, bij de kerkhof. Wie wil een nachtwandeling maken? 1, 2, 3, 4, 5. Dat is geregeld. Alweer een conflict. Nee, maar zonder gekheid. Wanneer een aantal, een stuk of 5, een nachtwandeling willen maken, dus Mark en Ellie en Anne en jij, nou uitstekend.
Maar de Rutger Copland is?
Dat is nu 9:45 in die grote dorpskerk. En goed, anderen die hier nog wat verder willen praten met de thee en zo, dat kan natuurlijk ook. Wat zeg je? Oh, jij wilt vast op de eerste rij zitten. Ja, ga je gang.
Wat ben je daarin?
Oké, dan ontbinden we de vergadering.
Dank je wel.
Morgen dus om 9:00 een wandeling. Een gezamenlijke wandeling om 9:00. Vanaf restaurant Merlijn. Hou er rekening mee. Dat is dat restaurant bij het Badstrand. Dus hier niet op de kop, maar 3 kilometer hier vandaan. Hou rekening mee met nattigheid. Het is er overal. Plassen, drassig enzovoort. Het zou wel droog blijven.
50%.
Nee, ik dacht 20% kans op regen.
Dat is een soort van.
Nou, wij schingen respect.
Wat zeg je? Oh ja. Even over de individuele gesprekken. Peter, 4:15. Andrea, om 4:30. Ellie, om 4:15. Mark, daar sta je nog, om 5:00. En Indra, om 4:15. Ja, mooi zo. Wanneer, de eerste is nu 4:15, dus wanneer Mark het open is. Ja, dat komt er.
Het batterijtje, het is heel zwak.
Ja.